Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, wees welgekomen in een nieuwe extra uitzending van ons programma De Rots in de Branding. Voor deze uitzending gaan we eventjes horen hoe het verder gesteld is in het ziekenhuis en de spoedafdeling van het Jessa ziekenhuis in Hasselt. We hadden over een kleine 3 weken verpleger Chris van Kriekelsvenne aan de lijn en hij was bereid terug een stand van zaken mede te delen. Daarna stel ik voor eventjes aan de onderkant van onze wereldbol te luisteren hoe de Vlaamse Hannelore Hilleware het stelt met haar man en de 3 kinderen. En onze laatste telefoon richten we naar de Vlaamse zuster Bea, verblijvend in Hongarije. Maar eerst een stukje muziek. De mooie muziek van Vangelis met passende titel in deze periode. Light and Shadow. Licht en schaduw. Beste verpleegster Chris, mag ik je nogmaals danken om nog een keer tijd te maken voor onze luisteraars. Een 3 weken zijn nu voorbij sinds dat ik je met jou laatst contact nam. De logische vraag, ja, hoe zijn deze 3 weken verlopen in jullie ziekenhuis?
Ja. Nu op zich is het qua drukte, viel het eigenlijk wel heel goed mee. Alleen blijkbaar het voorbije weekend is het op spoedgevallen enorm druk geweest. Omdat ja, het was ook mooi weer. Mensen beginnen zich meer en meer te verplaatsen. Gaan ook klusjes doen in en buitenhuis. Gaan fietsen, wandelen. Ja, en dan gebeurt het alles dat, dat je de enkel omslaat of dat je een trapje mist van je ladder. Dus er was er meer zo'n kleine traumato die zich toch op spoedgeval had aangemeld. Wat ik toch ook wel wil aangeven is, op intensieve wil ik toch ook wel alle artsen en ook alle verpleegkundigen daar een dikke pluim geven, want die hebben het toch zwaar ook gehad. Dat zijn meestal patiënten die daar, ja, minste verblijfduur is rond de 10 dagen dat die beademd zijn. Dus daar kruipt toch heel wat inspanning in en ja, ook die hele procedure qua COVID, hè, uw beschermingsmateriaal en zo, is niet zo simpel om in te werken. Dat is toch wel een zware beproeving geweest, denk ik, voor al het personeel daar. Voor mijzelf, als ik mag spreken over spoedgevallen, en ook naar mijn collega's toe, ook allemaal met die persoonlijke beschermingsmiddelen. Ja, we zijn nu, ja, toch al meer dan een maand die beschermingsmiddelen aan het gebruiken. En je merkt toch wel dat het zijn impact heeft in de zin van, ja, velen lopen al rond met plekkers op hun neus of bij wijze van spreken al indrukking of het masker zichtbaar in het gezicht. Dus het is niet dat we heel mooi of heel galant naar huis kunnen gaan. Maar ja, het is natuurlijk voor onszelf te beschermen, dus dan is dat wel belangrijk dat we dat hanteren. Maar qua drukte is het eigenlijk, viel het al bij al nog wel goed mee.
Nu, op jullie website van het ziekenhuis staat er de Corona Support Team. Wat houdt dat juist in allemaal?
Ja, zorg. Wij geven heel veel zorg, maar wij zelf hebben ook zorg nodig. En zeker omdat het langdurig is, als het een korte periode is, dat je, ja, in stress staat of in onder druk staat, zal ik maar zeggen, dan kun je dat wel op een of andere manier couperen of je schouders eronder zetten en zeggen, kom, we gaan door. Maar nu spreken we toch al over een maand dat we toch in andere omstandigheden moeten werken. En dan is hier eigenlijk intern door de directie ook beslist van, ja, we moeten een soort opvangnet creëren, een psychologisch team die onze hulpverleners, want dat zijn niet alleen verpleegkundigen, dat kunnen ook wel artsen zijn, dat kunnen ook andere medewerkers zijn, om die eigenlijk te ondersteunen. En vooral die ondersteuning is nodig om te kijken dat er geen burn-out klachten gaan ontstaan. Zijn er tekenen van burn-out, dan worden die mensen ook gevraagd als ze willen deelnemen aan een sessie bij onze arbeidsgeneeskundige dienst, om daar dan bij psychologen eigenlijk aan tafel te gaan zitten om zo de kans op de burn-out eigenlijk te verminderen. We hebben dan ook via een fonds, dus we hebben zo'n Yesa-fonds, hebben we van redelijk wat personen, er zijn ook particulieren, maar ook bedrijven die daar geld op gestort hebben. En daar heeft dan de directie beslist, we hebben nu een afdeling hier die volledig leeg is gemaakt, waar eigenlijk op dit moment ook geen patiënten verblijven. Daar hebben ze een heel groot, misschien iets aan onthaalruimte, laat mij zo zeggen. En dat is dan helemaal ingericht met stoelen, lounge, zodat je tijdens uw dienst toch nog eventueel, als je na je dienst of als je zegt van ik heb even nodig om even eruit te zijn, kun je daar heel even op adem komen. Dan heb je een rustige omgeving waar je even kunt plaatsnemen eigenlijk.
En zijn er collega's bij wie dat echt te veel was?
Ja, ik hoor wel heel veel collega's, ook mijzelf, als ik voor mezelf spreek. Het is vooral, we zijn ook mensen. Ja. En ja, ik geef nu maar een voorbeeld, heb ik vorige week aan de hand gehad, dat ik dus uitrijd met de ambulance. Ik ga een patiënt ophalen. Maar dus de dame in kwestie was rond de 80 jaar. En de man op zich mocht niet mee, want dat is nu de afspraak dat familie niet mee met de ambulance mag. Maar naar het ziekenhuis mag de familie ook niet komen. Dus en die vrouw in kwestie was niet zo goed. Dus die zat Hij had toch wel een hoge zuurstofnood en ja, ik had al een vermoeden dat hij mogelijk ook op intensieve ging terechtkomen. Ja. Maar dan, ik heb het nu niet verder opgevolgd, omdat ik probeer dat ook een beetje van mij af te zetten. Maar ja, dan denk je bij je eigen van, oké, dit is misschien de laatste keer dat man en vrouw elkaar gezien hebben. Hè. En dat is, emotioneel denk ik toch voor heel veel verpleegkundigen moeilijk van, ja, je haalt eigenlijk iemand die misschien zeg maar iets 50 jaar getrouwd is, die altijd dag in dag uit bij elkaar zijn geweest, haal je nu weg. En ja, misschien zien ze elkaar nu niet meer. En ja, dat is redelijk zwaar, ja.
In de statistieken komt nu heel duidelijk naar boven dat bijna 50% van de overledenen uiteindelijk komen uit de woonzorgcentra. Nu, ik denk dat we nog veel verhalen gaan horen na de crisis daarover. Ik heb de indruk dat jullie ook niet op intensieve bijvoorbeeld 50% mensen gezien hebben uit de woonzorgcentra.
Ja, dus inderdaad, omdat ja, in de woonzorgcentra het op dit moment meer kritiek is. Is er ook een project opgestart hier binnen het Jesse. En is eigenlijk van de directie uit een soort supportteam gestuurd of een rondvraag eigenlijk gedaan naar de woonzorgcentra's van kijk, hebben jullie een nood aan, is dat ik zeg maar iets zuurstof of is dat aan mankracht of is dat aan expertise, dan samen met de geriaters, dus de arts in gespecialiseerde ouderenzorg, is er dan dat project opgestart. En ik weet nu bijvoorbeeld dat er vorige week twee verpleegkundigen gedetacheerd zijn geweest naar een woonzorgcentra in Houthalen en die dus daar extra bijkomende verpleegkundige steun gaan bieden in dat centra om zo eigenlijk te voorkomen dat één, de ouderen naar het ziekenhuis moeten komen, wat op zich, als de zorg in het woonzorgcentrum kan toegepast worden, is dat veel beter, want het is een vertrouwde omgeving voor de mensen. Dus we proberen eigenlijk op die manier tegemoet te komen aan de noden van de woonzorgcentra.
Ja.
Ja, en op die manier ook een stuk ons ziekenhuis te ontlasten. Want als we dat daar ter plaatse kunnen doen, merken we dat dat ook een veel beter effect heeft voor familie en voor de patiënt zelf. Natuurlijk, diegenen die echt nood hebben aan een ziekenhuis, die worden getransfereerd naar het ziekenhuis. Maar soms is het met support ter plaatse en de nodige kennis en de nodige know-how van verpleegkundigen van het ziekenhuis die dagelijks in die situatie staan, door die extra ondersteuning kan dat een meerwaarde betekenen.
Maar misschien is het onderschat geweest, de toestand in de woonzorgcentra?
Ja, ik denk dat we misschien net iets te laat voor die populatie de lockdown hebben gegenereerd. En er zijn verschillende. Ik hoor dan ook veel van materiaal uit dat er weinig materiaal is voor de woonzorgcentra's. Nu, het is een beetje algemeen ook, als ik zie hoe dat wij hier elke dag moeten zoeken en kijken van waar kunnen we nog materiaal, hoe kunnen we dat nog steriliseren, waar zijn nog spelers waar dat we materiaal kunnen vinden. Het is echt niet simpel. En dat is misschien ook iets waar dat we na deze crisis moeten nadenken. Ja, is het opportun om al onze productie naar het buitenland te brengen? Want ik hoor heel veel firma's die zeggen onze productie zit in en we krijgen het niet hier. Dat is een groot probleem op dit moment. Hè. Heel veel firma's die gewoon heel veel producten niet meer kunnen vastkrijgen omdat dat aan de grens vastzit of niet uitgeleverd mag worden van het land omdat dat ook in lockdown zit. Dus het is een heel kluwe aan het worden.
Ja, het is een totaal onbekende situatie eigenlijk voor iedereen, hè?
Ja. Het is iets wat dat nooit eerder heeft voorgedaan. En wat maakt dan dat we nu iedereen op zijn niveau of iedereen op zijn eiland aan het zoeken is, zal ik maar zeggen, naar oplossingen. En natuurlijk, wij hebben hier een heel grote... we zijn een heel groot ziekenhuis binnen Limburg, dus we hebben redelijk wat capaciteit qua connecties. Maar ik kan me inbeelden, als je een klein woonzorgcentra bent en je moet mondmaskers vastkrijgen, dat is een heel onderneming, denk ik, om überhaupt maar uw beschermingsmiddelen voor uw personeel vast te krijgen.
Zijn er toch mooie getuigenissen van solidariteit in jullie ziekenhuis?
Ja, ik sta er eigenlijk wel echt van verstomd. In de zin van ook firma's die horen van mondmaskers die nu dan dicht zijn, die brengen dan een 300 of 400 mondmaskers die ze nog op stok hadden staan. De lokale restaurants die op dit moment dicht zijn, die voor ons soep koken of die voor ons ook eten voorzien, waar we chocolade of dergelijke van krijgen. Daar staan we eigenlijk ook al enorm van versteld. Ook het Jessa-fonds, moet ik zeggen, dat er toch heel wat personen daar een bijdrage aan leveren en dan proberen ze via dat fonds dan het personeel op een of andere manier een tegemoetkoming te geven, in de zin van nu hebben we dan die lounge-ruimte gekregen, we mogen ons dan nu ook, we hebben extra douches voorzien dan op in die ruimtes, op die afdeling, waardoor dat personeel ook onmiddellijk na een shift zich daar kunnen douchen. Vroeger, voor deze periode, dan had je heel veel personen die naar huis gingen en zich thuis op hun gemak douchten, maar nu er zijn er heel veel personeelsleden die zoiets hebben van ik heb de hele dag dat pak aangehaald, ik zit eigenlijk op een COVID-afdeling, ik wil dat beestje ook niet mee naar huis nemen, dus ik ga me hier ter plaatse douchen. Dus er zijn redelijk wat mooie initiatieven, vind ik zelf, geweest en ook een enorme solidariteit. Als ik rondrij ook, zie je bijna overal witte handdoeken of vlaggen buiten hangen, dus dat is natuurlijk, heeft dat wel een fijn gevoel, hè.
Beste verpleger Chris, men hoort nu meer en meer spreken van de piek is bereikt, de curve vlakt af, men begint al te spreken van in bepaalde sectoren werkhervatting, versoepeling van de regels. Dit is enerzijds goed nieuws, maar het is ook gevaarlijk nieuws, denk ik, of een gevaarlijke fase waarin men misschien wat slordig zal beginnen omgaan met de richtlijnen.
Ja. Als je ziet naar de statistieken in Cienzano, zit je ook duidelijk dat er een daling aan het komen is, maar nog niet zoals verwacht. Ik hou mijn hart wel een beetje vast als mensen wat de regels gaan versoepelen en meer zich gaan verspreiden, gaan verplaatsen. Nu dit weekend was ik thuis aan het werk en heb ik groep wielertoeristen met 6 zien fietsen. Volgens mij zijn die niet van hetzelfde gezin, dus dan ik kan het niet nog meer benadrukken. We hebben nu een heel grote inspanning gedaan al de voorbije weken. Als we nu de maatregelen die genomen geweest zijn volledig aan ons laars gaan lappen, dan gaan we eigenlijk al die moeite die we ervoor gedaan hebben volledig teniet doen. We kunnen dit ook niet maanden blijven volhouden, want dan gaan we economisch ook in grote problemen komen. Alle respect voor. Maar dus probeer echt uw gezond verstand te gebruiken en echt uw handhygiëne goed toe te passen, uw social distancing toe te passen, dat je niet met elkaar, zoals vroeger, gaat bij elkaar staan en een praatje gaat doen. Probeer echt uw afstand te houden, want als dit terug piek gaat worden, dan gaan we eigenlijk terug naar af en dan gaat het voor ons terug een zware impact hebben qua gezondheidszorg. En dat willen we toch zeker, dat hoop ik toch dat we dat kunnen voorkomen.
Verpleger Chris, mag ik je zeer hartelijk danken voor deze bemoedigende woorden en voor het mooie interview. Ik herhaal het, een grote proficiat aan jou als verzorger en aan al je collega's. En hou het gezond.
Dat is niks, dat is heel graag gedaan. En ik wil ook zeker alle collega's die in een of andere zorg staat ook bedanken. Want ja, jullie dragen allemaal een steentje bij. Ik ben niet alleen. Dus iedereen die in de zorg staat, chapeau. Want het zijn voor ons allemaal ja, andere moeilijke tijden. Dus,
ja. Oké, okay. Bedankt.
Goed, ja. Bedankt.
Beste vrienden luisteraars, voor een volgend bezoek gaan we naar de andere kant van onze wereldbol, naar het verre Australië. En daar woont Hannelore, Hillewaren sinds enkele jaren met haar Australische man David en inmiddels hun drie kinderen. Ver van het West-Vlaamse Staden, nabij Roeselare, waar haar roots liggen. En we gaan luisteren hoe het met haar en het gezin gesteld is en hoe de situatie er is in dit enorme land, ook reeds voor de coronacrisis, zwaar getroffen door de enorme bosbranden, gevolgd door wateroverlast. Beste Hannelore Hillewaren, zeer hartelijk dank om even onze luisteraars te woord te staan vanuit het zo verre Australië, de andere kant van de aardbol. En ja, hoe ben jij in Australië terechtgekomen?
Ja, hoe ben ik in Australië terechtgekomen? Mijn man is Australisch, David. We zijn ondertussen 5 jaar getrouwd. En we hebben elkaar leren kennen in Rome. Wij hebben allebei in 2010... de Emmanuel School of Mission, een evangelisatieschool in Rome, gevolgd. Ja. En we hebben elkaar daar ontmoet en daar leren kennen. En ja, toen dat we getrouwd zijn, moesten we natuurlijk de keuze maken waar we gingen wonen, ofwel in België ofwel in Australië. En dan hebben wij gekozen om hier in Sydney te komen wonen.
Ja. Dus je woont eigenlijk op een aantal kilometers van Sydney, dacht ik, hè?
Ja, ja, dat is correct. Wij wonen op de, ja, de buitenrand van Sydney. Tussen Sydney en de Blue Mountains.
Ah, zo.
Dat is een ja, nationaal park, een groot...
ja, en dat
een gigantisch
ligt...
nationaal park, groter dan België. Dus wij wonen daartussen.
Dus dat is helemaal de oostkant van Australië. Als ik
ja,
het goed, goed voor heb.
Kust.
Ja. En eigenlijk ben jij afkomstig uit... West-Vlaanderen?
Ik ben afkomstig uit Staden. Ja, West-Vlaanderen.
West-Vlaanderen, oké. Okay. Ja. Nu, je man heeft een job, veronderstel ik. Jij ook?
Nee, ik ben thuis bij de kindjes.
Oh.
Dus ik zorg fulltime voor onze drie kindjes. Ja. Maar David heeft inderdaad een job. Hè. Hij werkt in de medische en wetenschappelijke koeling.
Zo.
Dus koeltechnieken in ziekenhuizen en universiteiten.
En jij bent dus home manager.
Ja, dat klopt.
Oké. Okay. Nu,
ik heb een tijdje als onthaalmoeder gewerkt. Toen we enkel Rafael hadden, heb ik een tijd als onthaalmoeder gewerkt. Maar nu met 3 eigen kindjes is dat niet meer zo haalbaar.
Dus, en wat zijn de leeftijden?
Dus Rafael is 4 jaar. En Sebastian wordt 2 jaar volgende maand. En ons Catharina die is 4 maand. Was 4 maand op Goede Vrijdag. Maar hier gaan kindjes pas naar school als ze 5 jaar zijn. Dus onze Rafael is ook nog thuis. Die gaat volgend jaar normaal gezien starten op school.
Ja. En qua taal, spreek jij dan altijd Nederlands?
Ja, ik doe mijn best om thuis Nederlands te spreken met de kindjes. En ja, als David thuis is of als we bij andere familie zijn of vrienden, dan is het natuurlijk in het Engels. Ja. Maar thuis spreek ik Nederlands met de kindjes. Ja. En dat gaat vrij vlot.
Ja. En je man, die kan nu tijdens deze coronacrisis, moet hij thuis werken of is hij toch weg?
Nee, hij werkt nog. Hij heeft het heel druk zelfs. Hè, doordat hij vooral in ziekenhuizen werkt. De ziekenhuizen moeten op volle capaciteit draaien. Ze hebben ook meer frigo's, koelkasten en diepvriezers nodig. Dus hij heeft het eigenlijk heel druk. Maar hij gaat nog werken. Ja, zijn werk is technisch, dus hij kan niet van thuis werken.
We zitten dus volop in de coronacrisis, in Australië ook. Dus mijn vraag is de volgende. Hoe is de situatie daar in Australië? Wat zijn de maatregelen die de regering uitgevaardigd heeft? Wat mogen jullie doen? Wat mogen jullie niet doen?
Ja, qua maatregelen is de situatie eigenlijk heel gelijkaardig in België. Maar het coronavirus zelf is hier nog veel minder aanwezig dan in België. Alles samen zijn hier eigenlijk nog maar een zesduizendtal gevallen over heel Australië. En zijn er nog maar 61 mensen overleden. Ja, dus ja, een grote 6000 besmettingen pas. Maar ze hebben wel al dezelfde strenge maatregelen als in België. Dus wij moeten thuis blijven. Tenzij voor essentiële verplaatsingen, zoals naar de dokter of naar de supermarkt of naar het werk. Wij mogen niet onder de mensen komen. En als we buiten komen, dan vragen ze om afstand te houden, maskers te dragen. Ja. Dus alles is ook gesloten. Alle niet noodzakelijke winkels, kledingzaken, restaurants, hotels. Alles is eigenlijk gesloten ook. De scholen zijn ook dicht, sinds voor de paasvakantie al. Maar het grote verschil is denk ik dat ze hier meteen afgekondigd hebben dat die maatregelen al sowieso tot eind juli van kracht blijven.
Eind juni?
Eind juni. Tot eind juni blijven ze sowieso van kracht. Ja. Dus de scholen blijven dicht, alles blijft dicht, sowieso tot eind juni.
Is daar een uitleg waarom dat het bij jullie dan eigenlijk qua slachtoffers nog meevalt?
Een officiële uitleg is er niet. Natuurlijk, Australië is een eiland en ze hebben heel snel beslist om internationaal verkeer stil te leggen. Eerst vanuit Azië en uiteindelijk ook vanuit Europa hebben ze dat heel snel de grenzen gesloten. Ze testen ook heel veel mensen. Meer denk ik dan in België ook. En wij komen natuurlijk ook uit de zomer. Dus de mensen hier zijn... Er is sowieso minder ziekte. Maar een officiële uitleg waarom dat hier nog niet... Ofwel komt het nog, ofwel zijn ze er snel genoeg bij geweest.
En welke zijn de maatregelen die de kerk genomen heeft in Australië?
Al van begin dit jaar waren er maatregelen dat we geen vredesmens meer mochten doen, dat er geen wijwater meer was in de kerken. En dan begin maart hebben ze gezegd dat we naar de kerk konden gaan, maar niet met meer dan 100 mensen. Of het moest in openlucht zijn. Maar doordat hier goed weer was, zomer was, hebben we dan eigenlijk een aantal weken de mis in openlucht gehad. En dan 23 maart hebben ze beslist om alle kerken te sluiten en waren alle erediensten ook niet meer toegelaten. Dus sinds dan kunnen we ook niet meer naar de mis gaan, geen sacramenten ontvangen. Dus ook zoals in België eigenlijk. En dan moeten we het ook doen met een heilige mis via livestream.
Zoals bij ons, ja.
En zo.
Komt dat niet heel hard aan in een land die toch enorm te kampen gehad heeft met die enorme bosbranden en dan daarna wateroverlast?
Ja, inderdaad. Hè. De laatste maanden in Australië zijn eigenlijk heel hard geweest. Hè. We hebben eerst een heel grote droogte gehad, die dan de oorzaak geweest zijn van die bosbranden. Dus wij hebben al maanden waterbeperkingen, rook... ontwikkeling in de lucht, dagen dat we niet buiten konden. Ook met maskers moesten buiten lopen. Water moest in veel plekken ook aangevoerd worden, omdat er geen water meer was. Nu, Australië is een veerkrachtig land, zowel de natuur. En de mensen zijn dat hier ergens ook een beetje gewoon. Maar het blijft, ja, blijft heel hard. Hè. En nu, onze staat, nu New South Wales, dus waar, de staat waar dat Sydney is, had een heel sterke economie. Een positieve begroting deed dat eigenlijk heel goed, maar nu, na eigenlijk bijna een heel jaar droogte, overstromingen, nu corona, ja, zijn er echt wel klappen. Ook heel veel mensen die hun werk verliezen. En vooral rond in de steden valt het nog mee, maar vooral op het platteland. We zien dat ook bij onze vrienden die daar wonen, is de situatie eigenlijk echt wel schrijnend nu. Heel veel mensen zonder werk, heel veel, ja.
De sociale voorzieningen zijn die daar... even goed als bij ons, of is het een beetje zoals in Amerika? Je werk kwijt en dan ben je ook je sociale voorzieningen voor een stuk kwijt? Of?
Nee, het leunt dichter aan bij het systeem in België. Dus er zijn wel voorzieningen vanuit de overheid. Niet zo sterk als in België, denk ik, maar toch, er is wel meer een vangnet dan in Amerika sowieso. Ja. En onze gezondheidszorg is veel beter uitgebouwd dan in Amerika ook. Er is ook een algemene gezondheidszorg voor iedereen. Dus op dat vlak zijn we hier wel veel. Ja. Hebben we het hier veel beter ook.
Op Facebook verscheen een bericht van jou met een beetje een dubbel gevoel. He, waarin dat je schrijft, we zijn al meer dan een maand met de kinderen en mijn man, niemand gezien, zelfisolatie. Je schreef er zelf bij een beetje geweend, langs de andere kant ook mooie momenten.
Ja, het is heel moeilijk, hè? Heel de situatie. Thuis zijn alleen met de drie kindjes, geen enkel sociaal contact. Ik heb normaal gezien een heel goed vangnet hier, een heel goede groep van andere mama's, waarmee dat wij... tot 3-4 keer in de week samenkomen. Onze kinderen spelen samen. Ja, en dan eigenlijk om helemaal niemand meer te zien. Dat is een grote, ja, een grote verandering in ons leven. Voor de kinderen ook. En dat is moeilijk om dat allemaal alleen te doen. En ja, mensen is niet gemaakt om alleen te zijn en om alleen te leven. Dus dat is moeilijk. En dan voor mij komt daar ook bij dat ik mij zorgen maak over mijn familie veraf. Australië heeft ook beslist dat er geen internationaal reizen toegestaan is, waarschijnlijk voor de rest van het jaar. Dus dan denk je, ja, ik weet ook niet wanneer dat we terug kunnen. Dus ja, je stelt je veel vragen. Je bent bang voor wat er komt, voor de toekomst. Die onzekerheid, die onwetendheid. Ondertussen lijkt het hier een beetje onder controle, maar aanvankelijk wisten we ook niet welke kant het hier zou opgaan. Dus ja, daar was toch wel veel om ons zorgen over te maken. Ja, dan doe je dat. Alleen, een mens heeft veel emotie en dat komt allemaal los. Aan de andere kant besef ik ook dat deze tijd echt wel een kans is.
Ja, want je spreekt daar van een universeel seizoen van retretten.
Ja, het is een tijd dat we krijgen. De wereld draait altijd door. En nu een stuk staat de wereld een beetje stil. En een retretten, ja, is een tijd waar dat je... een tijd die je apart zet om stil te staan en om na te denken, om dichter bij God te komen. En ik denk, deze tijd is ons nu gegeven, dus moeten we die keuze ook maken om die tijd goed te gebruiken. We kunnen ons veel vragen stellen, waarom, en we kunnen angstig zijn en we kunnen opstandig worden. Maar als we onze tijd goed willen gebruiken dan, en ons niet door angst laten leiden en niet onverschillig of lui worden, ja, dan denk ik dat dat wel een kans is deze tijd om nu ja, dichter bij God te komen en om goed na te denken ja, wat dat we eigenlijk van ons leven willen maken, onze prioriteiten juist te stellen. Als gezin ook na te denken van ja, wat is er voor ons echt belangrijk en wat willen we, wat kunnen we doen om deze tijd die ons gegeven is goed te gebruiken.
Kan je dan toch zo met andere mama's toch via ja, internet dan toch nog zo gesprekken voeren, veronderstel ik?
Ja, nu, we zijn heel dankbaar hè, voor alle moderne technologie. We kunnen onze families opbellen, we kunnen vrienden opbellen. En het voordeel is ook dat onze kindjes dan natuurlijk gewend zijn. Doordat mijn familie in België is, zijn ze gewoon om te skypen of om via Facebook. Ze zijn daar heel vertrouwd mee, dus voor ons valt dat eigenlijk heel goed mee. Maar we merken wel in andere gezinnen en bij vrienden en familie dat dat vooral voor de kinderen vaak wat stroever verloopt, omdat ze daar helemaal ja, niet aan gewoon zijn ja, om zo met elkaar om te gaan. Maar natuurlijk, ja, we bellen en we facetimen en we skypen en we whatsappen en we zijn heel dankbaar dat al die kansen
dat
er
bestaat, ja.
zijn. Hè.
Jullie komen regelmatig naar België? Of
ja, we zijn elk jaar al in België geweest sinds dat we hier wonen. Ja. Dus we zijn al elk jaar terug geweest. Dit jaar dus waarschijnlijk niet. Dat weten we nog niet. Ons dochter is er nog niet geweest. Dus dat,
Jullie komen uit voor jullie geloof. Ja, je hebt ook de Mission School gevolgd in Rome. Hoe beleven jullie bijvoorbeeld de zondag? Hoe moet ik mij dat concreet voorstellen met je man David?
Ja, we proberen om de zondag nog altijd heel de zondag is altijd de belangrijkste dag voor ons. Hè. Dat is echt een dag dat we voor God willen leven en voor ons gezin. En we proberen om dat zoveel mogelijk zo te houden en feestelijk te houden. We zeggen altijd tegen elkaar, de zondag moet de favoriete dag zijn van de kinderen. Dat dat echt een dag kan zijn dat ze naar uitkijken. Ja. Maar natuurlijk, ja, nu is het helemaal anders. Hè. Want we kunnen geen familie ontmoeten, we kunnen zelfs niet naar de kerk gaan. Maar ja, we proberen om nog steeds de zondagse kledij uit te halen. Iets feestelijker de tafel te dekken. Iets feestelijker te eten. We lezen samen de lezingen van de zondag met de kindjes. De livestream met de kindjes, dat doen we niet. We starten het. Ja, ze zien meneer Pastoor op televisie en dan gaan ze spelen en dan kijken wij samen, David en ik. Maar om dat helemaal met de kindjes te doen, we hebben dat de eerste week geprobeerd en daar zagen we, dat is te moeilijk voor de kindjes. Of
ze zijn maar nog wat te klein ook, denk ik.
Ja, ze zijn nog heel jong. Onze parochie had ook pakketjes gemaakt voor de goede week, voor Pasen. Dus, en die werden dan afgegeven, dus dan hebben ze ook gezwaaid naar meneer Pastoor aan het raam. En, we zijn wel nog altijd verbonden met onze parochie.
Eigenlijk, die paasdagen, langs de ene kant, het is spijtig dat je niet in de kerk kan zijn, maar ergens heb je het op een andere manier beleefd en zelf iets dieper. Was er iemand die mij ooit iets zei, heb ik zelf ook persoonlijk ondervonden, zo, ja. Het heeft iets speciaals, zo, dit jaar.
Ja, het was heel bijzonder, hè, dit jaar. Het was allemaal thuis, dus dan moet je ook heel bewust bezig zijn van hoe dat je het gaat in. Want anders kun je wat vervallen in van, ja, we gaan naar de diensten en we komen thuis en het is voorbij. En nu kon je echt thuis ja, dat heel bewust beleven. En we hebben dan ook met de kindjes dat elke ochtend en 's avonds gedaan. Maar ja, het is heel bijzonder geweest dit jaar. Want het is een beetje alsof dat we nu met de coronacrisis vastzitten in Stille Zaterdag. Dat afwachten, dat verwachten. We weten dat Christus overwonnen is. Maar we zitten ja, in die tijd toch van onzekerheid. Van, ja, het leven is chaotisch en moeilijk. Er zijn veel vragen. Maar God is bij ons in die verwachting. Dus ja, ik vond het een heel bijzondere goede week om zo te beleven.
Denk jij dat er zo toch na die coronacrisis bepaalde dingen in de samenleving gaan veranderen?
Ja, ik hoop dat wel. En ik denk dat er ook wel veel mensen zijn die nu nood hebben aan christenen en katholieken die opstaan en voor hun geloof uitkomen. Ik denk dat de mensen nu meer honger en dorst hebben daarnaar. Dus ik hoop dat we de kans grijpen en dat ja, in de samenleving dat er dingen veranderen. Nu, het gevaar bestaat, hè, dat als het allemaal voorbij is, dat we terug vervallen in onze, zowel als maatschappij als, ja, of als kerk, dat we vervallen in oude gewoontes. Maar nee, ik hoop dat we de kans grijpen en dat we... Maar ja, dat is... Ja. Dan moet iedereen natuurlijk de kans grijpen, hè, en het goed gebruiken. Maar ik denk dat een kans is die ons gegeven is.
Hannelore, mag ik je zeer hartelijk danken voor dit interview en deze getuigenis vanuit de andere kant van onze aardbol. Heb je nog een boodschap voor de luisteraars? Misschien naar de gezinnen toe?
Ja. Dankbaar zijn voor wat je hebt en voor wat er is met elkaar. En barmhartig zijn. Ik denk dat dat de twee dingen zijn die wij hier zelf ook elke dag leren. Dankbaar zijn en ja, barmhartig zijn. Elke dag opnieuw een kans om opnieuw te proberen. En op Christus die onze rots is. En ja.
Oké, prima. Hannelore, zeer hartelijk dank. En we blijven verbonden, zeker in het gebed. Ik wens je nog veel steun toe. En vooral dat jullie gezond mogen blijven. En de kindjes en de man. En nog heel hartelijk dank voor dit mooie interview.
Dat is graag gedaan.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, voor het derde en laatste interview in deze uitzending gaan we van het verre Australië terug naar ons Europa en wel naar Hongarije. In de hoofdstad van Hongarije, Budapest, woont de Vlaamse zuster Bea van den Borre sinds iets meer dan 50 jaar. En bij de luisteraars die de reeks volgen van Langs de Blauwe Donau en het levensverhaal van priester Isvan Rigutsi zal waarschijnlijk, als het ware, een belletje rinkelen. Zij was jaren zijn steun. We gaan luisteren hoe de toestand er is en vooral naar haar spirituele boodschap in deze crisisperiode. Zuster Bea, Ik bedank je heel hartelijk om onze luisteraars even te woord te staan over de situatie in Hongarije, in Boedapest, waar jij verblijft, in deze coronacrisis. Maar ik stel voor dat je je toch eventjes voorstelt aan onze luisteraars.
Ja, goed. Also, aan alle lieve toehoorders van de Radio Maria, een hartelijke groet hier uit Hongarije. Ja, ik ben zuster Beatrice, zoals ik in Vlaanderen zeg, van de geestelijke familie van het werk. En ik ben hier al zeer lang in Hongarije. Ik heb de eerste keer Regulci István ontmoet en sindsdien zijn onze contacten gebleven en het werk ook in 1969. Dus u kunt zelf vertellen hoe lang dat ik hier ben.
50 jaar, ja.
Okay. Ja.
Want ik ga eventjes aan de luisteraars toch het volgende melden. De luisteraars die de laatst uitgezonde uitzending nu gehoord hebben, langs de Blauwe Donau, waarin in het tweede gedeelte van deze reeks het leven van priester István Regulci wordt voorgelezen, die zullen waarschijnlijk nu wel vermoeden dat u deze zuster Bea bent, die vermeld wordt in het boek van priester István, waarin dus István de ontmoeting vermeld tussen u en hem en de moederstichteres van jullie gemeenschap, moeder Julia Vragen. Dus het gaat dus wel degelijk, beste luisteraars, om zuster Bea, die vermeld wordt in het boek van priester István. Nu, we gaan het daarover nu niet hebben in dit interview. Ik neem dus met jou later nog contact op voor de reeks van Langs de Blauwe Donau. Nu, de vraag is, ja, hoe is de situatie in Hongarije in deze coronacrisis?
Ja, men moet zeggen dat Hongarije eigenlijk een gelukkige situatie toch heeft tot hiertoe. Onmiddellijk is de regering toch zeer goed, zeer positief met alle mogelijke hulpmiddelen en ook met regelen naar voren gekomen die de mensen toch tamelijk goed hebben voldaan. En hebben ook gezorgd dat er beschermingskleren waren en masken waren en zo, komen van nog regelmatig uit China, eigenlijk met miljoenen pakken eigenlijk zulke beschermingsartikelen.
Dat is dan vooral voor de ziekenhuizen en zo?
Of voor de zieken, maar ook voor en ook de mensen zelf maken ook zelf maskers en zo. Zelfs de landespresident zijn vrouw is dat voortdurend aan het naaien voor de mensen te kunnen helpen eigenlijk. Het is nu maar de laatste week moet je zeggen dat men een virus gevonden heeft in een ouderlingentehuis waar 400 wonen. En dat heeft daar tamelijk en zijn ronde gedaan moet je zeggen, die virus. Maar ze zijn natuurlijk ook bezig met zoveel mogelijk bescherming. En dan natuurlijk regelen dat ze niet mogen buiten komen enzovoort. Van sterfgevallen zijn niet zoveel, gelijk dat je in andere landen hoort. Maar ik zeg dat daar zijn ze nu wel bezig met ook klinieken, afdelingen vrij te maken voor als er plotseling meer zieken zijn. En ook ten lande. In het begin komt wel ergens, maar ik denk dat de hoofdstad ergens het gevaarlijkste was. Maar nu begint te landen, vooral in de ouderlingen te heen, zo huizen. Dat is misschien nu de laatste tijd. Maar de regering doet zeer, zeer veel en zeer positief. Ja. Het is alleen maar de mensen die soms niet altijd luisteren en een beetje onvoorzichtig zijn. Daardoor komt die situatie zo, maar anders. Je kunt bijna zeggen, men is tamelijk goed beschermd.
En wat mogen jullie nog doen en niet meer doen, de mensen?
Ja, de mensen, die ouderlingen nu, die heb ik wel gehoord, vooral zo in die waar zoveel ouderen ja. samen wonen, die mogen eigenlijk bijna niet meer uit hun deur komen. Vroeger konden ze nog in het park, maar nu moeten ze binnen blijven. Maar anders, die niet in zo'n park wonen, die kunnen nog gerust gaan inkopen doen van 9 uur tot 12 uur. Alleen de ouderen vanaf 65 jaar kunnen dan eigenlijk inkopen. De jongeren mogen dan niet in de winkel, zolang dus die ouderen daar zijn.
Ja.
Maar anders, de post en zo persoonlijke zaken, zo van 9 tot 12 uur mogen ze gerust nog rondlopen.
Ja, dus eigenlijk na de middag moet iedereen binnen dan?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Dus,
ja. Kunnen wel natuurlijk een beetje in een omgeving gaan wandelen en zo. Ja. Dat mogen ze wel doen, maar eigenlijk ver rondlopen niet meer, nee. Het wordt voortdurend gevraagd om binnen te blijven. Voortdurend bij iedere zending. Om het ongeluk niet te voorkomen, moet je bijna zeggen, ja.
Ja. En dan de kerkelijke autoriteiten, wat hebben die beslist?
Er is geen verbod geweest, maar er zijn regelen gegeven van de bischopconferentie. De kerken zijn niet gesloten, maar de priesters zijn gevraagd worden om allemaal toch de mis te doen. Ze mogen in een kerk een klein aantal nemen, voor 5 personen. Maar, maar iedere dag is dienst in de kerk die het wil doen. Natuurlijk, dat hangt ook van de priesters af. En ook de bisschoppen zelf hebben nog een bepaalde vrijheid hoe dat ze het in hun eigen bisdom doen. Het is alleen maar algemene regel dat we als ze in de kerk zijn, dat ze tamelijk ver van elkaar zitten. Anders hoort je nu ook dat er met Pasen toch veel diensten geweest zijn. En schone initiatieven, bijvoorbeeld dat ze met een auto rondgereden zijn door de grote blokken met het Allerheiligste Sacrament en overal de zegen gegeven. Met Palmezondag zijn ze gaan palmwijding doen in de straten.
Ja.
Ook is hier de gewoonte met Pasen van eten te wijden. En dat zijn ze ook gaan doen in de straten. De mensen hebben een korfje buiten gezet en de priesters hebben dat zo gezegend. Also, het is op een zekere wijze is alles voortgegaan, maar natuurlijk niet op de manier gelijk anders.
Ja.
De bisschopconferentie heeft daar regels gegeven, maar ze heeft geen verbod gegeven. En dat is een zeer wijze handeling geweest. De priester mag zelfs zo'n beetje afmeten wat hij nog kan doen of niet doen.
Ik heb de indruk dat het geloof daar precies toch nog meer zo publiek beleefd wordt.
Zeggen, en dat is godzijdank nog een grote hulp. Het is het land Maria, dat is zich zeer iedereen bewust dat het land hier toebehoort aan ons lieve vrouw. En daarom is deze gedachte en deze bewustzijn eigenlijk nog zeer sterk en wordt ook het geloof op deze wijze nog meer beleefd ook.
Ja.
Natuurlijk, bij de jongeren is het misschien al een beetje meer veranderd omwille van modernisme, van de welstand die plotseling toch in het land gekomen is. Maar men ondervindt bij de mensen ook dat ze zelf zeggen, eigenlijk nu dat we niet iedere dag naar de mis kunnen gaan en de communie nutten, is ons bewust geworden hoe wij soms dikwijls onwaardig naar de communie gegaan zijn of verstrooid in de mis gezeten hebben. En die zijn dan zo dankbaar, bijvoorbeeld ook als ze daar door de straten gegaan zijn met het Allerheiligste Sacrament. De mensen hebben daar geweend van dankbaarheid dat dat ze deze gelegenheid nog krijgen. Ook de Franciscanen paters, die doen dat ook heel goed. Die doen in hun hof bijvoorbeeld biecht horen. En dan een ander pater daarna deelt dan de communie uit voor degene die het wenst. Zo, er is een mogelijkheid die kon zeker dat krijgen wat die feesten bieden eigenlijk. Ja.
Bij ons hier komt nu heel sterk naar boven hoeveel doden er reeds zijn in de woonzorgcentra. Maar als je met een priester spreekt, die vinden dat zo erg dat ze daar niet binnen mogen. Is het daar iets soepelder?
Dat... Ja, dat is natuurlijk ook niet zo heel duidelijk hier. Dat hangt natuurlijk een beetje van de leiding van het huis af, denk ik. Daar heb ik eigenlijk niet zozeer veel van gehoord. Maar degene die ergens een priester wil, ik zie dat aan onze priester, Pater Andraas, die is de hele tijd rondgereden, overal naartoe. Om voor degene die het wouden, is ze toch daar naartoe gegaan om een biecht te horen, dat ze een Pasen konden houden eigenlijk.
Ja. Pater Andraas, dat is eigenlijk de opvolger van priester Isvaan.
De priester van Twerk, die nu de taak van de regulatie is van overgenomen heeft in de kapellen. De priesters die vinden dat ook erg dat ze niet kunnen biechten of zo. Ze zeggen ook, het is beter dat je ziek in de hemel komt als gezond in de hel. Weet je, daarom zeggen ze, we moeten hun helpen, ook als ze ziek zijn en als wij ziek worden, wij moeten hun helpen. Zo spreken verschillende.
Ja. Zit misschien nog dat, hoe zou ik zeggen, dat offermentaliteit er nog in zo van, ja, het land is nog niet zo lang geleden eigenlijk bevrijd. En...
Ja, het is juist, ja. Het is werkelijk te bewonderen de een na de ander. Ik zeg, dat was misschien een zeer wijze raadgeving van de bisschopconferentie. Ze heeft zeer sterke regeling gegeven om voorzichtig te zijn, maar het was geen verbod. Ja. De priesters moeten zelf zien dat ze in een kerk natuurlijk de afstand houden, maar te veel mensen zijn er niet, maar dat ze toch een zekere soepelheid nog hebben om een priesterwerk te doen waar het gevraagd wordt, waar ze ook nog graag nog iets doen.
Denk jij, zuster Bea, dat er toch iets positief kan komen uit gans die coronacrisis?
Eigenlijk is het een oproep van God zelf eigenlijk. Heel die stilte is zeer noodzakelijk, want de wereld was veel te luid. En de mens vertraagt me naar de stilte niet meer. En nu is een gevaar, degene die alleen maar thuis zitten en altijd voor de televisie zitten, die horen alleen maar van zoveel doden en zoveel doden. Die denken alleen maar aan dood. Maar we moeten weer ons geloof de kans geven. En terug naar onze kindertijd, waar we zeer open stonden voor Gods geloof. En daarom is die stilte zeer van belang, dat men weer naar het wezenlijke van het geloof komt. In de tijd, als je bedenkt met Don Bosco, dat was toen de cholera, de pest. Yes. De ziekte. En hij heeft toen direct gevraagd dat men niet meer zondigt. Dat men ook in gedachten niet meer zondigt. En dat men de medaille van Onze Lieve Vrouw draagt. Dat zijn allemaal sacramentalen die ons toch helpen. En zo heeft hij eigenlijk veel geholpen. En ze hadden zelfs de moed om de zwaarste zieke gevallen te gaan verzorgen. Hij met zijn jongeren die hij toen misschien van de straat opgeraapt heeft. En van die jongen zijn hij zijn eerste leden van zijn gemeenschap geworden. Wij moeten ook weer naar het geloof in die zaak, niet altijd kijken wat voor een virus, wat brengt de virus, wat is dit. Wij moeten weer niet meer zondigen, zou Don Bosco zeggen, en geloven. Jezus zelf heeft in het evangelie, zeg ik altijd, twee medicamenten gegeven. Het eerste gaat en zondigt niet meer. En tweede, uw geloof heeft u gered. En wij moeten weer daartoe komen. En zeker in zo'n wereld die maar van materialisme leeft en al mogelijke ontspanningen. Dat me, en daarom is die stilte zo een geschenk bijna, moet je zeggen, van de virus. Dat me weer tot deze innerlijkheid komt en de waarden weer. En dat gaat me genezen. Don Bosco heeft ook gezegd, die dat doet, gaat niet ziek worden. En wij ondervinden dat hier ook, hier bij de gelovigen, die zijn heel vrij. Ze zijn niet onvoorzichtig, maar die hebben geen angst. Want de angst is eigenlijk geen goede raadgever. En het is dat wat de psyche ook kapot maakt. Als je voortdurend angst hebt, dan heb je geen weerstand meer. We moeten weer naar het geloof. En dat is waarschijnlijk, en daarom laat God heel die zaak toe, om ons weer tot het wezenlijke te voeren. Ik bedoel zeker niet dat God dit gezonden heeft om ons te straffen of om, maar hij had het wel kunnen tegenhouden. We kennen zijn plannen niet. Maar deze pandemie kan ons wel ertoe aanzetten om ons meer naar hem te richten, ons te bekeren en ons van de zonde af te houden. In deze dagen was er ook een dergelijk voorbeeld in Oostenrijk. Paasmaandag heeft men Oostenrijk in Mariazell, onze lieve vrouw, toegewijd. En daar heeft men uitdrukkelijk als gebed genomen dat men terug moet gaan in een leven naar de 10 geboden, een afkeren van zonde. Dat was ergens in dat gebed bijgenomen als toewijding aan ons lieve vrouw. Zo, het is eigenlijk een schone uitnodiging aan ons lieve neer. Hij blijft bij ons en hij helpt ons en hij moedigt ons aan dat we ons met zijn middelen dit ziekte en deze moeilijkheden zullen kunnen overwinnen. En we weten van de catechismus uit, het geloof zonder de werken is dood. Dus probeer me toch maar geloofsdaden te stellen. God zal helpen als wij ons op hem vertrouwen en zeker onze lieve vrouw. En nu de luisterers van Radio Maria, zou ik vragen niet alleen luisteraar te zijn, maar ook te doen wat onze lieve vrouw verwacht.
In het verhaal van István Rigazzi, zijn laatste, zou ik zeggen, bouwwerk, dat is die putkapel die hij dus gerestaureerd heeft en uitgebreid. Dat is daar heel dicht waar jij bij woont eigenlijk. Gebeurt daar nu nog iets tijdens de...
Jazeker, we hebben also, de kapel is open van 's morgens de 7 uur tot 's avonds de 7 uur. De mensen kunnen voortdurend komen en ze komen ook... Want het sacrament is uitgesteld hier en komen hier dan bidden. En in onze donderdagnacht blijven we nog altijd heel de nacht gebed waken doen, zoals vroeger. Met de paastijd bijvoorbeeld, ik heb ook de kapel zo laten versieren alsof de grootste diensten gingen gebeuren. En de mensen zijn ook gekomen. We hebben de liturgie zo... alsof niets was. Zo werkelijk zeer, zeer schoon en uitgebreid met veel tijd en zo is gevierd. Zeer schoon. Er zijn nog zo'n paar meisjes geweest hier die ook niet naar huis konden. Een van Roemenië, zo Zevenburgen of Transylvanië, gelijk dat men zegt. En een andere van Serbië. En die twee konden zo goed zingen. Die hebben heel die liturgie zo mooi verzorgd. dat we eigenlijk moesten oppassen dat we niet te veel mensen kregen in de kapellen. Ja. Dat je moest ons toch houden aan de regelen ook. Maar het is nu nog alle dagen mis, want de priester doet alle dagen zijn mis daar. Het is natuurlijk een zogezegd privaat mis, maar de mensen, als de deuren zijn open, als ze binnenkomen, wij laten ze. Ja. Wij laten ze
en dan
binnen.
Zitten ze zo ergens ver uit elkaar dan.
Ja, ja.
Zuster Bea, heb je misschien toch nog een aanmoedigend woordje voor onze luisteraars? Er zijn veel luisteraars die uiteindelijk in zo'n woonzorgcentrum zitten, of die alleen thuis zitten misschien.
Ja, omdat ik luisteraars zijn van Radio Maria, zou ik een werkelijk vragen. Steun ze toch op ons lieve vrouwke, die gaat een... Als ze een paternoster, een rozenkrans bidden, iedere dag. En Hillinga Don Bosco, zij draagt de medaille van ons lieve vrouw, dan gaat je de virus niet krijgen. Dan zijn ze zelf beschermd. En langs de andere kant zou ik vragen aan diegenen die een beetje verloren zijn, misschien omdat ze alleen zijn, dat ze voor de jeugd en voor de kerk een lijden opofferen. Dat heeft zoveel waarde. Ja. Het is voor hen ook of voor hun eigen familie. Want er wordt te weinig gebeden. En nu hebben ze eigenlijk veel tijd om te bidden. Onze moederstichteres Julia Verhagen die zei dat eigenlijk bij ons lieve neer moet niemand doppen, gaan stempelen. Hè? De jongeren die kunnen werken, begeleid met de raad van de ouderen en ondersteund met het gebed van de ouderlingen. Dus we hebben een grote opdracht dat we de generatie moeten ondersteunen met ons gebed. En ja. dan is een dag niet verloren gauw. Maar houden we ons bezig met dat wat ons lieve vrouw vraagt van ons. Bidden wij voor elkaar, laten we elkaar niet alleen. Onze minister-president zei ook, ik zal niet toelaten dat de mensen hier alleen zijn. En we moeten elkaar helpen. En als men daar alleen zit in een woonhuis, of dan kunnen we tenminste met gebed onze liefde tonen voor elkaar en elkaar steunen.
Zuster Bea, mag ik je zeer hartelijk danken voor deze bemoedigende woorden. En ik wens je het allerbeste toe. We blijven verenigd in het gebed. Hou het ook gezond, kinder. En
ja.
Hartelijk dank voor dit interview.
Ik hoop dat ik een beetje vreugde kon brengen. Want lieve neer heeft ons ook zoveel sacramentaliën gegeven. Zeker, nu vraagt me van wij water niet te gebruiken. Maar er zijn ook andere zaken. Zijn we nu bezig met dat wat we van God krijgen en niet met al het andere die vergankelijk is. We gaan zelf een innerlijke vreugde ervaren die we al lang vergeten zijn. En dat wens ik iedereen. Van harte de hulp van ons lieve vrouw voor iedereen afzonderlijk en een diepe paasvreugde die verder duurt.
Zeer hartelijk dank.
Dank je.
Thank you.
zo, beste vrienden luisteraars, met deze aansporing van zuster Bea uit Boedapest sluit ik deze extra uitzending af. Haar oproep, waarbij deze pandemie een kans kan betekenen om ons meer naar God te richten en ons te bekeren. Zoals Petrus schrijft in zijn eerste brief, voorgelezen de tweede zondag van Pasen, ook al hebt ge nu voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. Deze dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen. En de apostel eindigt met: hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn als gij het einddoel van uw geloof, de redding van uw ziel, bereikt. En dit is de hoop die ons de verrezen Heer met Pasen geeft. Beste vrienden, verder veel moed en veel geduld. En we gaan eruit met Lauren Daigle, u weet wel, de zangeres die een diepe godservaring mocht beleven. En zij plaatste op YouTube een lockdown-versie van haar lied Still Rolling Stones. God rolt nog in ons leven steeds stenen weg en schept telkens nieuwe kansen. Ik was ooit blind, maar nu zie ik. Heer, je hebt mij gered.
Out of the shadows, bound for the gallows, a dead man walking, till love came calling. Rise up,
rise up,
rise up,
rise up,
6 feet under.
You call my name, you call.